Ja, wij zijn nog steeds bezig met de verborgenheid. En daar zijn we voorlopig ook nog lang niet mee klaar. En we zijn ook al een hele poos bezig, naar aanleiding daarvan, met Matteüs 13. Omdat dat de eerste plaats is waar, althans in het Nieuwe Testament, deze verborgenheid genoemd wordt. En we zijn al heel lang bezig met de kleinste gelijkenis ongeveer van het hoofdstuk, Matteüs 13. Even kijken. Ik weet niet of ik hem uit mijn hoofd ken, maar dat is Matteüs 13, vers 52. De laatste gelijkenis bestaat: daarom in ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan de Heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het punt is dat iemand die in het koninkrijk is onderwezen, met name iemand die in de verborgenheden van het koninkrijk is onderwezen, want daarover handelt dit hoofdstuk, althans volgens vers 11, dat zo iemand in staat is uit zijn schat, namelijk uit de schrift, want de schrift is nou eenmaal de schat van de schriftgeleerden, uit de schrift oude en nieuwe dingen voor te brengen. Maar nou zeg ik het verkeerd om, want er staat nieuwe en oude. Namelijk eerst nieuwe en daarna de oude dingen. En om te laten zien hoe dat dan in elkaar steekt, hebben wij inmiddels enige voorbeelden aangehaald van oud-testamentische profetieën, waarvan de betekenis zo zonder meer duidelijk is, want de profetieën van het Oude Testament zijn zo ingewikkeld niet. Je hoeft ze alleen maar te lezen en ze te geloven en dan, dat is dan dat ongeveer. Dus enigszins vereenvoudigd gezegd, hè. Maar het is echt wel waar. Dat is niet zo moeilijk. Het punt is alleen dat we gezien hebben dat niet alleen deze vanzelfsprekende letterlijke oude betekenis van de profetie correct is, waar is en voor zover van toepassing ook al vervuld is, maar dat aan de andere kant diezelfde profetieën daarnaast nog op zijn minst één andere betekenis hebben gekregen, namelijk een verborgen betekenis. En omdat het een verborgen betekenis is, noemen wij het gewoon ook een geestelijke betekenis. En dat is een goede uitdrukking daarvoor. Het is alleen een uitdrukking die wel eens misbruikt wordt, maar dat is onze schuld niet, dus vooruit maar. We laten het daarmee bij. Het gaat erom dus dat de profetieën een letterlijke, directe betekenis hebben in verband met het koninkrijk. En aan de andere kant hebben ze ook een verborgen, indirecte betekenis in verband met het koninkrijk. Maar dat laatste is dan vooral in verband met de verborgenheden van het koninkrijk. En in het kort kwam het hierop neer dat we zien dat de profetieën uit het Oude Testament een letterlijke toepassing hebben in de eerste plaats met Israël, in verband met Israël. En vervolgens via Israël in verband met de volkeren. Maar dat daarnaast ook van een geestelijke betekenis sprake is, omdat het daarbij gaat om een betekenis niet voor Israël, althans niet het natuurlijke Israël, ook niet in verband met de volkeren als volkeren, maar in verband met heel wat anders, namelijk in verband met dat wat in principe helemaal geen volk is. En dan zijn we heel dicht bij huis, namelijk in verband met de gemeente, als ik het dan heel kort samenvat. Nou, korter kan ik het ook al niet zeggen. En voor de volledigheid zet ik het maar even weer op het bord, het oude verhaal, hè? Dat we te maken hebben met het oude oud-testamentische profetieën, of het Oude Testament in het algemeen, wat eindigde bij het kruis, want hoe dan ook, de kruisiging betekende het einde van het oude verbond. En toen werd het heel spannend, want toen was de vraag, dat is het theologische vraagstuk nog steeds tot vandaag aan de dag, namelijk wat gebeurde er daarna? En dan krijgen we altijd eindeloze discussies over hoe dat nou zit, of dat koninkrijk wat aangekondigd was onder het oude verbond, of dat nou al of niet gekomen is. En dan is het antwoord, het is niet gekomen, maar het is wel opgericht. Het is niet geopenbaard, maar het is wel verborgen. Dus het hangt af van de formulering. Het hangt van de vraagstelling af wat voor antwoord erop moeten geven. Het koninkrijk is nabij gekomen, dat was al zo toen de Heer nog leefde, maar het koninkrijk is nog steeds niet op aarde gevestigd. Integendeel, het koninkrijk is wel, is ook gevestigd, maar niet op aarde, maar in de hemel. En het is dus niet geopenbaard, maar het is verborgen en ik gebruik nu de gewone Bijbelse uitdrukkingen daarvoor. Als je niet weet wat dat betekent, dan moet je dat maar leren. En als meneer Van Dalen het niet weet, dan voegt hij dat maar aan zijn woordenboek toe, hè? Het gaat erom dat de discipelen ooit dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, staat er in Lucas 19. En daarom vertelde de Heer hen een gelijkenis. Namelijk omdat het niet terstond zou openbaar worden. Het zou wel komen, maar het zou niet terstond openbaar worden. Het zou wel tot stand komen, maar het zou niet van deze wereld zijn. Maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld, zegt de Heer. Of bij een andere gelegenheid, maar nu is het verborgen voor uw ogen. En daar gaat het nou maar om. En het is dus zo dat vanaf de kruisiging het oude verbond ten einde is, dat daarna weliswaar het koninkrijk begonnen is, omdat er nou eenmaal door de opstanding van Christus een koning is. Alleen die koning is gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel, van wie de apostel Peter zegt dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan gesproken is door de profeten. Dat is Handelingen 3. Ja, mensen die al die avonden niet hebben meegemaakt, die mogen best weten dat ze het niet hebben meegemaakt. Hè. En ze moeten ook niet denken van, we zijn wel laat gekomen, maar we hebben niks gemist. Dat mag ook niet. Hè. Dus ik vertel het heel snel, vanwege de tijd. Het koninkrijk is dus in de hemel en zal in de toekomst ook op aarde geopenbaard worden. Alleen die geschiedenis van het openbaren op aarde begint dan in de eerste plaats met de verzameling van hen die in deze tegenwoordige tijd tot geloof zijn gekomen naar de hemel. Dat wil zeggen, het begint bij de opname van de gemeente. Vanaf dat moment begint de openbaring van het koninkrijk. Niet dan is het geopenbaar. Dan begint het geopenbaar te worden. Geworden. Of zo. Want 7 jaar later is het koninkrijk geopenbaard aan Israël en verschijnt de Heer op de Olijfberg. En nog 33 jaar later verschijnt de Heer op de troon, zijn de heerlijkheid, die tekent altijd met een mooie stoel bij, hè? Of een lelijke stoel. Maar in ieder geval zo'n troontje teken ik er dan bij. Want op dat moment begint wat wij kennen als het millennium. En het millennium betekent gewoon de 1000 jaren. Of de 1000 eigenlijk, hè? Millennium, de 1000 jaren. En abusievelijk wordt dat wel eens vertaald met het 1000-jarig rijk. En dat is het misverstand, want het zijn wel 1000 jaren, maar daarom is het nog niet een 1000-jarig rijk. Hè? Want het koninkrijk van Christus is dan weliswaar gevestigd, 1000 jaar, hier op deze aarde. Maar daarna duurt het koninkrijk van Christus gewoon voort op een nieuwe aarde en een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, dat koninkrijk wordt niet beperkt door die 1000 jaren. Alleen de activiteit van Satan die is aan die 1000 jaren gebonden. Dat wil zeggen, 1000 jaar lang is Satan gebonden, waarna hij nog een kleine tijd moet worden losgelaten. Een kleine tijd die ik overigens niet in dat schema gezet heb. Maar de korte tijd waarin hij wordt losgelaten, waarna hij weer gevangen genomen wordt en waarin het met hem op een eind loopt, zal ik dan maar zeggen. En bij de aanvang van de nieuwe schepping is hij in ieder geval buiten werking gesteld, zullen we dan maar zeggen. Dan hebben ze de stekker eruit getrokken, zal ik maar zeggen. Ja, het gaat nou niet om precies de details, maar het gaat om het principe dat van oudsher het koninkrijk is aangekondigd. En dat koninkrijk is in de schrift altijd verbonden met het verbond met David en bovendien ook met het nieuwe verbond. Als je de moeite neemt om schriftplaatsen op te zoeken waar het nieuwe verbond wordt aangekondigd in het Oude Testament, en dat is heel wat vaker dan alleen in Jeremia 31... zult u zien dat er steeds gecombineerd wordt met een koninkrijk. En zo goed als dat het oude rijk van Israël afhankelijk was van het, of gebaseerd was op het oude verbond, namelijk dat van de wet, zo is het koninkrijk van Christus gebaseerd ook op een verbond, maar op een nieuw verbond. En zo goed als het oude verbond tijdelijk was en het nieuwe verbond eeuwig, zo is het oude koninkrijk tijdelijk en het nieuwe koninkrijk van Christus eeuwig. Ik denk dat we er afbreuk aan doen door gebruik te maken van de term 1000-jarig rijk. Ik kan me niet schelen als je dat gebruikt, want we weten langzamerhand wel wat we bedoelen, maar het wekt toch een verkeerde indruk. De 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Dat is dus het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Nu leven wij tijdens de verborgenheid van het koninkrijk. De 1000 jaren zijn de openbaring van het koninkrijk. En de moeilijkheid is feitelijk dat de verborgenheid en de openbaring elkaar overlappen. In de periode die we kennen als de bedeling van
van de volheid der tijden, kleine lettertjes, namelijk die uit Efeze 1 vers 9 en 10. En het wordt ook, het is ook bekend onder de naam Parousia. En ik zeg niet dat die namen bekend zijn, maar het gaat me erom dat die namen in de Bijbel bekend zijn. Waar anders? Hè? En als ze daar buiten niet bekend zijn, daar kan ik ook niks aan doen. Dat doen we alles aan om het anders te maken, maar zo is het nog eenmaal. Hè? Parousia is de Bijbelse uitdrukking en bedeling van de volheid der tijden is ook de Bijbelse uitdrukking. Er zijn nog een paar andere, maar die zijn alleen om het ingewikkeld te maken, dus die laat ik nou weg. Hè? Maar dit moet je dus zien. De verborgenheid van het koninkrijk duurt dus tot aan het begin van de 1000 jaren, maar de openbaring van het koninkrijk begint al 40 jaar eerder, namelijk bij de opname van de gemeente. En vandaar dat al wat spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk, kan spreken over de gemeente, over de vijfde bedeling, namelijk die van de bedeling van de genade, of die ook wel genoemd wordt de bedeling van de verborgenheid. Dat wil zeggen, de woord bedeling hoort ervoor. Hè? Bedeling van de genade of bedeling van de verborgenheid. Maar de hele periode van 5 en 6 samen heet verborgenheid. En dat mag misschien dan wat misleidend lijken. Maar zodra ik dit schema op schaal maak, dan zul je zien dat het zo misleidend niet is. Want die 40 jaar hier aan het eind, die 40 jaar van de zesde bedeling, die vallen in het niet bij de totale periode van bijna 2000 jaar van de vijfde bedeling. Die kun je haast niet in het schema tekenen. Zie? Vandaar dat het helemaal niet zo gek is dat de vijfde bedeling heet de bedeling van de verborgenheid, en dat de vijfde en de zesde samen heten, wat de tijd aangaat althans, de verborgenheid. Er zit procentsgewijs maar heel weinig verschil tussen. Ik geloof dat het 2% is, hè? Ik het goed uitreken, even gauw. 40 jaar is 2% van 2000 jaar. Het is iets minder zelfs nog. Goed, nou dan heb ik het hele verhaal maar weer even gauw op het bord gezet voor de vingeroefeningen, zal ik maar zeggen. Zowel die van jullie als die van mij uiteraard. En dan gaan we weer gauw verder. Want het principe waar we het nu steeds over hebben, is dat de profetieën van het Oude Verbond een normale letterlijke betekenis hebben in verband met de openbaring van het koninkrijk in de toekomst, want dat is beloofd. Dat waren de profetieën. En vandaar dat de tijdrekening met betrekking tot Israël dan ook gewoon overspringt vanaf de dag van de intocht in Jeruzalem. Dat is 5 dagen voor de kruisiging. En het loopt gewoon door bij het begin van de 70ste week van Daniel. Dat wil zeggen deze 7 jaar. En dat gat ertussenin, dat wordt in de schrift helemaal niet geteld. Dus het verhaal van de 70 weken van Daniel, waarvan er 69 verlopen waren bij de, laten we maar zeggen, bij de intocht in Jeruzalem, om precies te zeggen, en waarvan de 70ste week, dat wil zeggen de laatste periode van 7 jaar, nog in de toekomst ligt, want ertussenin ligt, wordt niet geteld. En toen Johannes de Doper hier zei, van het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, had hij groot gelijk over het pakweg een paar jaar zou het gekomen zijn. Ja, hij bedoelde in de eerste plaats nabij gekomen in de zin van ruimte. Dat wil zeggen, de koning was het, was vlakbij. Maar ook in de zin van tijd was het waar. Alleen dat die tijd zou worden onderbroken, dat wist hij niet. Dat mocht hij ook niet weten, dat maakte deel uit van de verborgenheid van het koninkrijk. Daar gaat het nou juist om. Maar het is juist dat wat in de gelijkenissen naar voren gebracht wordt. Nou, het principe dus van de profetieën, die spreken over de openbaring van het koninkrijk, maar die achteraf blijken ook van toepassing te zijn op de verborgenheid van het koninkrijk. Want het is met één oogopslag te zien dat de geschiedenis van de 70ste week van Daniel en al wat er verder volgt meteen aansluit op het oude verbond. Maar dat ook de periode waarin wij leven, onze tegenwoordige bedeling van de genade, ook meteen aansluit op het oude verbond. En de belofte was, na de dood en opstanding van de Messias zou er niet alleen een koning, maar ook een koninkrijk zijn. Het punt is dat het koninkrijk er ook is, maar niet zoals verwacht werd op de aarde, maar zoals verborgen was in de hemel. En men wist niet dat dat de verborgenheid was, maar dat is nou net wat ons in het Nieuwe Testament voorgehouden wordt. En vandaar dat die oud-testamentische profetie over de komst van het koninkrijk dus een letterlijke directe betekenis hebben in verband met de openbaring van het koninkrijk,
En daarnaast een verborgen toepassing en betekenis in verband met de verborgenheid van het koninkrijk. Dus een dubbele toepassing. Eentje in verband met Israël en de volkeren, eentje in verband met de gemeente. Dat gaat dubbel op dus. En dan zeg ik het nog netjes, want als het er nou helemaal over gaat, blijken we daar nog niet eens mee klaar te zijn. Hè? Want er blijken nog meer nieuwe dingen te zijn dan alleen maar één nieuw ding. Maar goed, dat doen we nou maar niet. Hè? Dat hoort weer ergens anders bij, zullen we maar zeggen. Nou, dat principe heb ik inmiddels uitgebreid toegelicht. De vorige keer hebben we het gehad over Psalm 68, waar gesproken werd over de gevangenis die werd gevangen genomen en de mensen die gaven gekregen hadden. En toen bleek dat in Psalm 68 gewoon te gaan over Israël en de bekering van Israël en de terugverzameling van Israël straks in de toekomst. Dat wil zeggen, dat is wat gebeurt aan het eind van die 7 jaar en de overgang naar de 33 jaar. Dat wil zeggen, de periode van de bekering van Israël en de komst van Christus op de Olijfberg. Die gelegenheid is dat. Die gelegenheid waarbij al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, zoals het in Joël 2 dan vermeld staat enzovoorts. En dan zal er in Jeruzalem ontkoming zijn, en dat wil zeggen bij het overblijfsel dat de Heeren zal roepen. Dat is wat er staat. En dan gaat het over de bekering van Israël. En het punt is dat vanaf dat moment de Heer Israël gevangen neemt, dat wil zeggen verzamelt uit de gevangenis, uit de ballingschap, uit de diaspora, uit de volkeren dus. En hij neemt hen gevangen en hij zet hen in het land, geeft hen gaven en woont bij hen. Dat is in principe de gedachte. En dat staat precies zo in Psalm 68. Het bijzondere is niet dat dat wordt aangehaald in Johannes 3 bijvoorbeeld en in Matthäus 25 en in Handelingen 3 of wat iets meer zei. Want dat is een heel normaal verschijnsel. Het is de letterlijke betekenis van de profetie. Het bijzondere is echter dat het aangehaald wordt in Efeze 4 wanneer het wordt toegepast op de gemeente. Dat is het probleem. Er wordt een letterlijke profetie met een normale letterlijke betekenis die iedereen kan snappen en die door de Bijbel ook bevestigd wordt. Die profetie die wordt toegepast daar op de gemeente. Namelijk er wordt gezegd dat wij, gelovigen, gevangen genomen zijn, verzameld zijn uit de volkeren, gemaakt zijn tot een speciaal volk voor zijn naam, waarin is Jood nog Griek enzovoorts. He, want waarin alle één zijn in Christus, waar de middenmuur des afscheidsels verbroken is, staat de vertaling Efeze 2. He. Dat is het verhaal. En daarvan wordt gezegd dat wij gevangenen zijn, net als de apostel Paulus zelf, van de Heer en verzameld uit de volkeren. Maar de Heer woont in ons of bij ons, zoals het letterlijk in de psalm staat. En hij heeft ons gaven gegeven. Hij heeft namelijk de ene gegeven tot apostelen, en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Dat is wat er staat. He? Dus een heel eenvoudige gedachte. Maar het bijzondere is dat dat een geestelijke toepassing is, een verborgen toepassing is van een oud-testamentische profetie, namelijk van een psalm. Nou, dan gaan we nu verder naar de volgende. Dat is eenvoudig omdat ik ook beloofd heb nog over bepaalde dingen te spreken. Dat is in de eerste plaats over de tabernakel. De tabernakel uit het Oude Testament, ik zoek het helemaal niet op, want het zijn hoofdstukken lang. En daar kun je natuurlijk wekenlang over doorpraten, over die tabernakel. Maar dat is niet de bedoeling. Maar ik neem aan dat je allemaal wel weet dat het ding ergens in Exodus bijvoorbeeld en in Leviticus genoemd wordt. En dat die bouw vermeld wordt. Vrij gedetailleerd. Het vermakelijke vind ik altijd dat het net niet gedetailleerd genoeg is voor ons om het zonder problemen na te bouwen, want dan ontbreken ons enige gegevens. Maar wat voor ons van belang is, is niet hoe het precies eruit zag, maar waarom het zo was. En waarom het zo beschreven staat in de schrift. En niet wat de betekenis is van de details, maar wat de betekenis is van de beschreven details. Ja, dat moet je goed onthouden hoor. Het gaat er niet om dat we het ding zien en dan gaan verklaren dat is dat en dat is dat. Het gaat erom wat er staat in de schrift en dan weten dit betekent dit en dan dat betekent dat. Verder gaat het niet. Er staat nergens dat het bouwwerk echt geïnspireerd is. Als dat zo was, had het nooit verloren mogen gaan natuurlijk. Maar wat we geloven is dat de schrift geïnspireerd is in haar beschrijving. En die beschrijving is voor ons juist van belang om de betekenissen van te weten. Niet hoe het er echt uitzag. Al zijn we daar wel in geïnteresseerd, uiteraard. Ik vind het ook mooi hoor. Daar gaat het nou niet om. Maar van belang is slechts wat de schrift erover vermeldt. Want van, net zo goed is van belang wat de schrift niet vermeldt daarin. Dingen als hoe zag het wasvat eruit? Nou, we komen niet veel verder dan dat er was van 1 talent goud, als ik het uit mijn hoofd even oproep. Hè? Ik geloof dat 1 talent goud was waar het ding van gemaakt was. Nee, koper, sorry. Het koper was wat. En verder staat er niks bij. Verder veronderstelt men dat het rond was, omdat dat vermeld wordt van de koperen zee die later Salomo bouwde. Maar van het echte koperen wasvat van de tabernakel staat het niet. Dus we vermoeden het alleen maar dat het dezelfde vorm was. Maar verder weten we het niks. Of er een voet onder zat, ja dan wel nee. En hoe die vorm van die schaal was, zal ik dan wel zeggen, weten er allemaal niks van. En laat staan hoe de diameter was. Dat wordt niet vermeld, maar dat is nou net van belang. Net zo goed als dat we ook niet weten van waar Melchizedek was. En ik kom vanzelf bij mijn onderwerp hoor. Waar Melchizedek, ik zie mensen bezorgd kijken, die denken hij verdwaalt helemaal. Dat is niet zo. Van Melchizedek weten we ook niet waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. Hij was er alleen maar en hij had geen geslachtsregister of wat dan ook. Hè? Waarop natuurlijk nog altijd diverse mensen kunnen promoveren als ze dat eens uit kunnen denken. Ik heb laatst eens gelezen dat Melchizedek vermoedelijk hetzelfde was wat Adam voor de aarde was. Dat was Melchizedek voor Venus. Dat wil zeggen, hij was de eerste mens op Venus. En ging het hele boek over. Ja. Of de man gepromoveerd is, weet ik niet. Dat veronderstel ik niet. Maar hij heeft er ongetwijfeld een boel geld aan verdiend. En dat is natuurlijk ook nooit weg. Dat is eigenlijk ook hetzelfde. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Nou. Waar het nou om gaat, is dat die Melchizedek juist zo in de Bijbel genoemd wordt. Bewust. Kijk, in Genesis staat er niks bij. Maar in Hebreeën staat erbij dat er in Genesis juist niks bij staat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, je moet een beetje wakker zijn voor bijbelstudies als deze. Hè? Maar juist in de Hebreeënbrief wordt gezegd, er staat uitdrukkelijk niet waar hij vandaan kwam. Hij had geen moeder, had geen geslachtsregister. Niet alleen omdat het niet vermeld werd, maar zelfs omdat hij die ook inderdaad helemaal niet had. Want dat staat in de Hebreeënbrief. Waardoor we sinds de Hebreeënbrief weten dat Melchizedek ook niet zomaar iemand was die toevallig koning was van Salem. Om een of andere duistere politieke reden, maar waaruit we uit de Hebreeënbrief concluderen dat het de Heer zelf was, want hij is de enige zonder geslachtsregister wat dat betreft. De Zoon Gods, de hoge priester. Er staat ook, hij is de Zoon Gods gelijk geworden. Dat klopt, hij was het ook. Hè? Dat is nou juist de essentie van het verhaal. En ga je nou zelf invullen wie hij was, dan zou je er nooit achter komen wie je echt was. Je moet dat aan de schrift overlaten. Nou, waar het mij nu om gaat, is inderdaad om het commentaar wat de Hebreeënbrief geeft op die tabernakel. Waar moet ik naartoe? Naar Hebreeën 9 dan maar, hè? Hebreeën 9. Hebreeën 9 staat, nou eind van de Hebreeën 8 spreekt over het nieuwe verbond wat werd aangekondigd. Dat moet je even in de gaten houden. De hele gedachte in de Hebreeënbrief is dat er een nieuw verbond is gekomen, in werking is getreden ter vervanging van het oude. Sommigen lezen die Hebreeënbrief en beschouwen hem nog steeds als profetie. Die zeggen nee, dat komt pas in de toekomst, want het nieuwe verbond is aan Israël beloofd. En heeft te maken met het koninkrijk over Israël. En dus komt het pas in de toekomst. En is het niet op de gemeente van toepassing. En het misverstand is een heel eenvoudige. Het misverstand is dat men slechts de letterlijke betekenis van de profetieën kent. En niet de geestelijke. Ja, dat komt door dat vaak wij de verkeerde klemtonen leggen. Ja, jullie niet, wij. Hè? Ja, nee, ik geef niemand de schuld. Hè? Maar het principe is dat het nieuwe verbond inderdaad van toepassing is op Israël straks in de toekomst en het koninkrijk wat geopenbaard zal worden. Maar daarnaast is het wel degelijk ook van toepassing op de tegenwoordige tijd en op degenen die vandaag aan de dag geloven. Want hoe dan ook, het nieuwe verbond zou van toepassing worden op degenen die geloven nadat er eeuwig leven tot stand gebracht is. Anders gezegd, het zou van toepassing worden op allen die geloven in de opgewekte Christus. Dat is hetzelfde hoor. Want eeuwig leven is er in de opgewekte Christus. En daarom is het van toepassing op ons. Dat is het verhaal van Johannes 1. Hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, namelijk Israël, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus van het nieuwe verbond met betrekking tot Israël en met betrekking tot de wereld kwam niks terecht. Maar staat er, zoveel hem aangenomen hebben, want de wereld deed het wel niet en Israël deed het wel niet, maar er waren wel enkelingen. Ik bijvoorbeeld, en ik ben de wereld niet, en ik ben Israël niet. He, er waren wel enkelingen. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. En later zegt diezelfde Johannes die dat schrijft, die zegt, en wij zijn het ook. Geliefden, nu zijn wij kinderen gods. De gedachte is namelijk dat het gezegd wordt op het moment, op een moment voor de dood en opstanding van de Heer Jezus en van de gelovigen er vlak voor wordt gezegd, hun heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. Wanneer dan? Dat is een goede vraag. Hè? Wanneer dan? Na de opstanding of door de opstanding, dat is het hele verhaal. En wij zijn kinderen gods geworden. Maar het punt is dat alle gelovigen die nieuw leven hebben ontvangen, vallen onder een nieuw verbond. Omdat uiteindelijk de hele nieuwe schepping valt onder het nieuwe verbond. Omdat het hele koninkrijk gebaseerd is op een nieuw verbond. Er is geen uitzondering op. De Heer heeft later niet gezegd, nou draai ik de zaak terug. Helemaal niet. Het punt is alleen dat wij behoren tot het koninkrijk in verband met hemelse dingen. In verband met een verborgen koninkrijk, dus met een niet eerder bekende toepassing van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk. Maar het verandert aan het feit niks dat het koninkrijk er wel degelijk is. Wel nu, dat oude verbond dat zou verdwijnen, zegt Hebreeën 8. Nou nee, Hebreeën 8 zegt dat niet. Hebreeën 8 zegt dat het Oude Testament zegt dat het Oude Testament zou verdwijnen. Dat is altijd zo leuk. De apostel, ik denk Paulus, die haalt het Oude Testament aan, met name Jeremia 31. En hij zegt dus dat in het Oude Verbond is opgetekend dat het Oude Verbond zou verdwijnen. Dat is makkelijk genoeg. Het Oude Verbond zou sowieso verdwijnen. Dat kan ook niet anders, want het Oude Verbond veroordeelt de mens op wie het Oude Verbond gelegd is ter dood. Zodat als het Oude Verbond wordt uitgevoerd, vervuld wordt, uiteindelijk het Oude Verbond ook helemaal niks meer te betekenen heeft, want er is niemand meer waar het op van toepassing is. Zijn jullie er nog? Hè? Ik ga een beetje snel vanavond. Even, hè, om even de draad van het hele verhaal op te pakken. Maar zo ligt het echt hoor. De wet veroordeelt de mens ter dood, maar zodra de mens dood is, heeft de wet er niks meer over te vertellen. Daarom zijn wij van vrij van de wet, want wij zijn al lang gedood. Wij zijn ook der wet gedood. Door Christus, jazeker, Efeze, of Romeinen 7. We zijn de wet gedood. En in feite niet alleen de gelovigen, maar zelfs de ongelovigen ook nog. Want daar wordt ook van gezegd dat ze dood zijn. Door de misdaad en de zonde, omdat de Heer stierf niet voor gelovigen, maar voor de hele wereld. Blijft waar. Hè? Als die dit oordelen, zegt de apostel Paulus, dat één voor allen gestorven is. En zij dus allen gestorven zijn. En daarom is de wet niet meer van toepassing, want de wet heeft de mens de dood veroordeeld. En via de Heere Jezus is die wet van toepassing gebracht op de hele wereld. En dus, fini. Dus de wet is sowieso tijdelijk, per definitie. Van nature. Ja, mensen willen dat niet zien. En Israël wil dat niet zien. En sommige kerkelijke mensen willen dat ook niet zien. Zal ik dan maar zeggen. Maar het is een heel simpele, zei het dan ook tamelijk filosofische waarheid. Maar in ieder geval, de apostel haalt het hier aan en zegt dus dat het oude verbond eigenlijk al een oud verbond was, zodra een nieuw werd aangekondigd. Het mag dan het nieuwste van het nieuwste verbond geweest zijn, het allernieuwste verbond dus, maar zodra in de dagen van het oude verbond een nieuw verbond wordt aangekondigd, is dat allernieuwste verbond wat het op dat moment was, oud geworden. In de zin van, men noemt het zo. Want het nieuwe verbond is dan het aangekondigde verbond. Dat wat in de toekomst zal komen. En dat is wat de apostel zegt in vers 13 van Hebreeën 8. Als hij zegt een nieuw verbond. Dat wil zeggen, de Heer zegt dat in Jeremia 31, vers 31. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Het eerste verbond moet dan noodzakelijkerwijs een oud verbond genoemd worden. Dat wil zeggen, op het tijdstip dat het nieuwe verbond in werking trad, want dat was dus pas bij de opstanding van Christus, was het oude verbond al zo'n 600 jaar oud. Ja, het was ouder, daar gaat het niet om. Maar al 600 jaar lang moet het zo genoemd worden. Een oud verbond, want het nieuwe moest nog komen. En zou komen. En daar gaat de apostel nou hierop in. En hij zegt dan in hoofdstuk 9, zo had dan wel ook... Dat is een beetje moeilijk, hè? Zo had dan wel ook Nou, dus die woordjes zal ik maar even overslaan voor deze keer. Hè. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van dienst, rechten van godsdienst. Inzettingen, rechten, wetten en inzettingen. Hè. Het oude verbond, het eerste verbond, namelijk dat van de wet, had rechten van godsdienst. En het had dan ook een wereldlijk heiligdom. Dat wil zeggen een heiligdom, een tempel in deze wereld. Het gaat om de tabernakel, hè, een wereldlijk heiligdom. Want staat er, de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden. En dan moet het opvallen, hij spreekt over een eerste verbond, in vers 13 bijvoorbeeld, van het voorgaande hoofdstuk. Dus er is twee versen hiervoor. Hè. En in vers 1 van dit hoofdstuk ook het eerste verbond. En nu spreekt hij in vers 2 over de eerste tabernakel. Waaruit volgt, kun je meteen opschrijven, dat het eerste tabernakel een beeld is van het eerste verbond. Zonder meer, dan weten we nog niet eens wat het was, maar we weten dat het een type is van het eerste verbond. Het eerste verbond wordt vergeleken met de eerste tabernakel, en van die eerste tabernakel wordt gezegd, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. En waar het om gaat is dit, dat je had de tabernakel. En die had, die bestond uit twee afdelingen. Ja, hij is wat scheef getekend, maar hij zal ook wel een beetje scheef gebouwd zijn. Het was maar een portable ding, die waar. Weet je, hè? In de woestijn. Maar je had dus de, dit was de ingang dan, hè? Dit is dus het oosten ook. De ingang is altijd in het oosten. De mensen worden geachterlopen van oost naar west. De geschiedenis ontwikkelt zich van oost naar west. Zoals de Bijbel ook geschreven is, van oost naar west. Nou ja, van rechts naar links, maar dat is echt hetzelfde hoor. Zo hoort het. Ja, zo ding nog eens wat jongens. Hè? Nou, en dan kom je in de eerste tabernakel, want er zijn er twee. En de eerste is twee keer zo groot als de tweede. Heel merkwaardig. En in die eerste staat een kandelaar en een tafel. Dan denk je dat de tafel in het noorden stond, was dat zo? Weet jullie niet. Ja, dat moet haast wel, want de tafel die had twee kronen. Die had twee kronen rondom. En een kroon is altijd in het noorden, want de koning is in het noorden, hè? Weet je toch? De koning is toch in het noorden? De berg zijn de heiligheid is toch ver in het noorden? Heb ik jullie wel eens horen zingen op school, tenminste. Dus dan zetten we de tafel in het noorden. De tafel met toonbrood heeft met heerschappij te maken. Dat moet dus in het noorden zijn. En dan moet in het zuiden de kandelaar staan. Kandelaar, zo. De menorah, hè. Die was van 1 talent goud, was het niet zo? Ja. Oh, jullie hebben er wel verstand van, mee. Oh, nou. En dan had je nog het reukofferaltaar. Dat stond hier ongeveer. Het reukofferaltaar, hè. Tafel in het noorden, hè. Ja, dat dacht ik wel. Nou, goed. En dan, dat is dit dus de eerste tabernakel. En het punt is nu dat die eerste tabernakel, namelijk het zogenaamde heilige, want zo werd het genoemd, dat dat een beeld is van het oude verbond, namelijk van het eerste verbond. En dan lezen we gewoon door in vers 3 van Hebreeën 9, er staat namelijk, maar achter het tweede voorhangsel, dat is een heel ongebruikelijke term in de lesboekjes, zal ik dan maar zeggen. Ik ben blij dat ik die niet heb, dus dat is makkelijk. Het tweede voorhangsel is dan dus wat wij gewoonlijk het voorhangsel noemen. Zo wordt het trouwens ook genoemd in hoofdstuk 10, een hoofdstuk verder. In vers 20 van hoofdstuk 10. Het voorhangsel, dat is zijn vlees, staat erbij. Het tweede voorhangsel is dus het gordijn, zullen we dan maar zeggen, wat afscheiding vormt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Oftewel tussen de eerste tabernakel en de tweede tabernakel. Ja.
Druk of al zou de vers 2 niet noemen?
Nee, weet ik wel. Maar daarom stond het er wel. De kandelaar, de tafel en de toonbroden. Dus er wordt alleen genoemd de kandelaar in het zuiden en de tafel met de broden. Maar er stond wel degelijk ook het reukofferaltaar. Het gaat me nou niet om die details. Het gaat me om de verhouding even. Hè. De reukofferaltaar was er dus. Hè. En dan achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het Heilige der Heiligen. Zie je dat het Heilige der Heiligen ook een tabernakel genoemd wordt? Ik kan het nog wat moeilijker maken. Want de tabernakel is de naam voor het hele ding, inclusief de voorhof. Daarna is het de aanduiding van het Heilige en het Heilige der Heiligen samen zonder de voorhof. Want dan is de voorhof om de tabernakel. Daarna wordt het woord tabernakel gebruikt voor zowel het Heilige als het Heilige der Heiligen. Dan wordt er gezegd eerste tabernakel, tweede tabernakel. En uiteindelijk is het zo dat het woord tabernakel gebruikt wordt voor, ik meen, het eerste van de dekkleden die er overheen ligt. Dus er zijn een heleboel toepassingen van één en hetzelfde woord. Zodat je een beetje voorzichtig moet zijn wanneer je gaat definiëren. Want dan heb je groot risico, loop je groot risico dat je een te smalle definitie geeft. Zodat het begrip niet meer de Bijbelse betekenis dekt. Maar hoe dan ook, achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het Heilige der Heiligen. Dat wil zeggen, je hebt een eerste voorhangsel. Dat is dus feitelijk de deur, zo wordt het genoemd. En daarachter is de eerste tabernakel. En dan heb je de tweede voorhangsel met de tweede tabernakel daarachter. Met daar de ark. De ark des verbonds, niet die van Noach uiteraard, want die kon er niet in. Daar staat van die ark des verbonds in vers 4. Hebbende een gouden wierookvat. Nou ja, daar staat van, van de tweede tabernakel dus, het heilige der heiligen. Hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds alom met goud overdekt. In welke was de gouden kruik daar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds. Nou, moet ik helaas weer een aanmerking maken, want er staat hier wel fraai dat in die ark was de stenen tafelen en de staf van Aaron en het manna, een kruik met manna. Maar dat staat er in het Grieks wel, maar als je het gewoon zo letterlijk vertaalt, heb je misschien wel leuk vertaald, maar het klopt dan niet meer. Het is wel goed vertaald. Maar het punt is dat in onze taal diezelfde uitdrukkingen een wat smallere betekenis hebben gekregen. Daar heb je het nou alweer. Het blijkt namelijk uit het Oude Testament dat deze vertaling niet klopt. Want in de Ark des Verbonds bevond zich uitsluitend en alleen de twee stenen tafelen. Dat wil zeggen onder het deksel, onder het verzoendeksel. Laat ik het dan zo zeggen, als je het deksel op zou tillen, zou je in de kist, in de ark, alleen zien liggen de twee stenen tafelen. Want de staf van Aaron lag ervoor en de kruik met manna stond ernaast. Of andersom. Dat wil zeggen, ze hoorden bij de ark, maar ze waren niet in de ark. Maar het punt is dat het woordje in het Grieks betekent dat het erbij hoort. In is niet het een wordt door het ander omvangen. In is het hoort bij het ander. Wij zijn in Christus. Dat komt omdat wij bij Christus horen. En daarom kan er ook gezegd worden dat Christus in ons is. Want hij hoort bij ons. En alleen al het verschijnsel dat gezegd kan worden dat wij in Christus zijn en Christus is in ons, illustreert de betekenis van het voorzetsel. Dat betekent dat we bij elkaar horen. En zo is het hier ook. Er staat dus in welke was de kruik van het manna, de staf van Aaron en de tafelen des verbonds. Maar dat betekent dat die drie dingen bij de ark des verbonds hoorden. Maar als het gaat om de plaats waar ze zich bevonden, dan wordt het anders. Want de stenen tafelen waren in de ark en de staf van Aaron en de kruik van het manna bevonden zich buiten de ark, naast de ark, maar ze hoorden erbij. Dat is het verhaal. En dat geldt trouwens ook voor het wierookvat. Ik weet de schriftplaatsen niet uit mijn hoofd nu. Daar gaat het ook nou niet om. Maar in het Oude Testament staat op een gegeven moment inderdaad dat er in de ark niks anders was dan de twee stenen tafelen. Zodat je in dit geval dit vers hier in Hebreeën 9 vers 4 anders moet vertalen, want anders klopt het niet. Nou, dus laat het maar even zitten. Maar waar het nou om gaat is dit. Er staat in vers 5. En boven deze ark waren de cherubijnen, of de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwen, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Dus dat doen wij nou ook maar even niet. En dan vers 6, deze dingen nu. Al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de diensten te volbrengen. Dat wil zeggen om de godsdienstige rituelen te volbrengen. Religieuze rituelen. Dat is het mooiste, maar dat kan ik zo slecht uitspreken. Hè? Daar heb ik moeite mee. Maar daar gaat het om. Dat wil zeggen, men ging er altijd in. De normale dienst van de priesters was niet in de tweede tabernakel, maar in de eerste tabernakel. Dienst aan de tafel, dienst aan het reukofferaltaar, dienst aan de kandelaar. De tafel moest altijd brood opliggen en de kandelaar moest altijd brandende gehouden worden. En het reukofferaltaar moest ook altijd brandende gehouden worden. En verder is alleen sprake van een vat reukwerk in het heilige der heiligen. Maar daarvoor ging men het heilige der heiligen niet in. Dat schoof men gewoon onder het gordijn door. Hè? Ja, makkelijk is dat, hè? Nou, maar staat er vers 7. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester. Dat is dus de beperking. Eenmaal des jaars, dat is weer een beperking. Niet zonder bloed, dat wil zeggen hij moest bloed bij zich hebben. Dus hij kon niet zomaar inlopen, dat was weer een beperkende maatregel. Hij mocht er alleen in als hij bloed bij zich had. Hetwelk hij offerde voor zichzelf en des volks misdaden. En dan is de vraag, wat beduidde de Heilige Geest daarmede? Want dat is het antwoord wat nou in het volgende vers komt. Dus je kunt het beste maar die vraag stellen, hè? Dat is de goede vraag. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, het tweede dus, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. En waardoor werd dat nou beduid? Wel, doordat die hoge priester, alleen de hoge priester, eenmaal per jaar, alleen maar met bloed, het heilige der heiligen binnenging. Dat wil zeggen, normaal ging er niemand binnen. Niemand mocht erin. Niet met wat, niet zonder wat, dat was de regel. En er was één hele kleine uitzondering, er was éénmaal per jaar één hoge priester, ja, er was er maar één natuurlijk, maar dat is al die beperking, die mocht erin met bloed, wat, en die moest, dat bloed moest natuurlijk op de voorgeschreven wijze verkregen worden. En waarom mocht dat maar éénmaal, waarom was dat zo beperkt? Nou, er staat er, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, dat wil zeggen de weg in dat tweede heiligdom, nog niet openbaar gemaakt was. Dat wil zeggen, die weg was er wel en was nog niet openbaar. Er was wel al in voorzien, er was een toegang gemaakt in principe, maar er was nog niet openbaar. Dat wil zeggen, niet iedereen kon erin. In openbare gebouwen kan iedereen naar binnen, weet u wel. Maar als het niet openbaar is, kan niet iedereen erin. En dan gaat het hier ook om. De weg was nog niet openbaar gemaakt, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Want zolang dus in dit heilige dienst gedaan werd, kon er geen dienst gedaan worden in het heilige der heiligen. Dat is het verhaal. Dat wordt aangegeven door dit verschijnsel, dat men normaal dienst deed in de eerste. Alleen, die dienst van de hoge priester in de tweede gaf aan dat er wel zo'n dienst bestond in die tweede tabernakel. Maar dat was dan ook alles. Maar hij gebeurde nog niet. Dat is de gedachte. En die ene maal per jaar is juist om te laten zien dat zo'n dienst er wel zou komen, maar dat het zover nog niet was. En daarom ging het gordijn, namelijk het tweede voorhangsel, elke keer weer dicht. En de commentaar van de apostel is nu, dat die eerste tabernakel nog stand had, en daarvan wordt gezegd, vers 9, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd. Nou, dan moet je even van je grammatica lessen af. Hè. Die tegenwoordige tijd, dan wist je niet dat dat bestond. Hè. Wel voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid tegenwoordige tijd. Je hebt ook nog die tegenwoordige tijd. Dat is deze. Hm? Die tegenwoordige tijd. En tegenwoordig, dat weet je waarschijnlijk wel, dat betekent aanwezig. En het gaat om die aanwezige tijd. Dus die tegenwoordige tijd betekent toen ter tijd. In die tijd. De tijd die toen aanwezig was, die toen tegenwoordig was. Welke tijd? Nou, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, staat er. Want nou gebeurt dat niet meer, maar toen nog wel. Dus die eerste tabernakel was een afbeelding, een type dus, voor die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmaking des vlees tot op de tijd der verbetering opgelegd. En dat laatste gaat het om, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Want de hele dienst in de eerste tabernakel was onvolkomen, maar het moest nog gebeuren in afwachting van een betere tijd. In afwachting van een andere tijd dus. In afwachting van de tijd der verbetering, of zoals het in Handelingen heet, de tijd der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En het punt is nu gewoon, en dat is de oude betekenis, moet je goed horen, dan gaan we hoor. Het is de oude betekenis van de tabernakel, dit. Dat is namelijk dat het heilige een beeld is van het oude verbond. En dat het heilige der heilige een beeld is van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond komt dus na het oude. Het tweede komt na het eerste. Of zoals dezezelfde Hebreeënbrief zegt, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is ditzelfde hoofdstuk, nee, het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10 vers 9. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En het punt is, hij neemt uiteindelijk het oude verbond weg om een nieuw verbond daarvoor in de plaats te stellen. En wat de apostel hier doet, is dus duidelijk maken dat het oude verbond zelf het nieuwe verbond aankondigt. En als de apostel Paulus dus dat nieuwe verbond predikt, is hij daarmee niet in strijd met de leer der vaderen. Vooropgesteld dat we onder vaderen verstaan Abraham, Isaac en Jacob. En voor mijn part Mozes. He? Ja, je moet er niet te veel onder verstaan natuurlijk. Maar het was niet in strijd met de leer die hem overgeleverd was. Maar het was juist de vervulling van die leer die hem overgeleverd was. Dat is alles. Een heel eenvoudige gedachte. Dat het nieuwe verbond onder het oude werd aangekondigd. En zo staat het er ook. De bedoeling was dat het oude verbond duurde tot de tijd der verbetering. Opgelegd, dat wil zeggen, het was een opgelegde zaak, heet dat. Het is een duidelijke zaak voor iedereen dat het zou komen. Onvermijdelijk. Zie? Nou, dat is de oude betekenis. En ditzelfde hoofdstuk verklaart vervolgens dat Christus de hoge priester is. Vers 11, dat is het volgende vers uiteraard. Maar Christus de hoge priester der toekomende goederen. Der toekomende goederen. Kortom, Christus de hoge priester niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. Want, zei hoofdstuk 7 geloof ik al, hè, de Heer Jezus was immers hoge priester niet onder een oude verbond. Dat kan niet, want hij was niet uit de stam van Levi. Hij was uit de stam van Juda en staat er, van de stam van Juda is niks, heeft Mozes niet gesproken van het priesterschap. Hoofdstuk 7 vers 14. Dat wil zeggen, de Heer Jezus was geen priester naar de ordening van Aaron en onder het oude verbond. Maar hij is de hoge priester van een nieuw verbond naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek die overigens helemaal niks met het volk Israël van doen had, omdat hij leefde zo'n 430 jaar voordat het volk Israël ooit tot stand zou komen. Eenvoudig, hè? En vandaar dat het nieuwe verbond inderdaad buiten het oude verbond omgaat. En nog sterker, vandaar dat het nieuwe verbond feitelijk ouder is dan het oude verbond. Omdat het gebaseerd is op Melchizedek en de belofte die aan Abraham gedaan werd. Maar dat is ook moeilijk te maken. De rest is niet zo moeilijk. Het is alleen wat veel, wat ik even gauw gezegd heb. Nou, dit was oude, dat hoop ik tenminste. Dit was de oude betekenis van die tabernakel. Maar er is ook een nieuwe betekenis van de tabernakel. De oude betekenis is dat het oude verbond vervangen zal worden door een nieuwe. En daarom spreekt het oude verbond van het nieuwe verbond. Maar de nieuwe betekenis, die vinden we een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk. Namelijk laten we zeggen, vanaf vers 24. Kijk, vers 11 zei dat Christus de hoge priester is en hij is ingegaan in het heiligdom, in het tweede tabernakel, hè? Achter het voorhangsel. Maar dan krijgen we vers 24, er staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat wil zeggen, hij ging niet echt letterlijk het heilige der heiligen binnen. Maar staat er, Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Dus dan moet je even, het is moeilijk hoor. Daar staat dat de hoge priester gaat in het tweede heiligdom. En het tweede heiligdom is het teken van het nieuwe verbond. En volgens vers 11 is het nieuwe verbond aangebroken, want de Heer is het tweede heiligdom binnengegaan. Maar staat er nu in deze verse, hij is niet gegaan in het letterlijke heiligdom. Maar dit letterlijke heiligdom is het teken van het ware heiligdom. En daar is hij binnengegaan. En wat is dat ware heiligdom? Dat is dus de hemel, der hemelen, zoals dit het heilige der heiligen is. Het is zo makkelijk, jongens. Het staat allemaal in de Bijbel. Hè? Het heilige der heiligen. Het heilige is de hemel der hemelen. Het is zo makkelijk, hè? Nou, dus de hemel, terwijl het daaruit de conclusie getrokken moet worden, dat dan dus de eerste tabernakel, oftewel het heilige, een beeld is van de aarde. Of althans, van de zienlijke wereld. En ik hou het maar even op aarde, want dat levert tenminste problemen op. Ja, daar is niet alles mee gezegd dus, maar vooruit te maken. En het punt is dat we dan nu een nieuwe betekenis krijgen. Want wat de apostel nu in deze brief uitlegt, is niet zo moeilijk. Dat is namelijk dit. Dat het nieuwe verbond niet wacht op de toekomst. Maar dat het nieuwe verbond al begonnen is. Want de hoge priester is ingegaan in het heiligdom. Alleen het is nou het ware heiligdom. Het echte dus. Dat is altijd het leuke. Wij denken dat de tabernakel het echte is. Ja. En het andere is het geestelijke. Dat is de hemel. Maar zo is het niet. Het tabernakel is een afbeelding van het ware. En de Heer is niet in de tabernakel binnengegaan. Hij is niet letterlijk dwars door de voorhang gelopen enzovoorts. Als hij dat gedaan had, zou het koninkrijk op aarde openbaar worden uiteraard. En het nieuwe verbond hier op aarde toegepast worden. Maar punt is, hij is niet dat heiligdom binnengegaan. Ook al werd de toegang geopend toen hij stierf. Want de voorhang scheurde. Hij ging niet binnen. Ze hebben die voorhang vast gauw weer dichtgenaaid. Geloof dat maar. Heel snel. He? Ik weet een paar mensen die er graag bij zouden hebben willen helpen. Nou, maar het punt is. Ja, nou ja, dat is echt zo, ja. Maar het punt is nu dat de apostel zegt, hij is niet dat heiligdom binnengegaan. Maar hij is het echte binnengegaan. Dat moet je leren hoor, dat het echt is. He? Het echte heiligdom, namelijk niet op aarde, maar de hemel. Waaruit volgt dat het heilige der heiligen is het beeld niet alleen van het nieuwe verbond, maar bovendien ook van de hemel. En dat zie je nou in dit schema. Het nieuwe verbond is aangebroken, maar niet het aardse en zichtbare heiligdom wat met handen gemaakt is. En begrijp me goed, de aarde is met handen gemaakt. Ja, met Gods handen, dat weet ik wel, maar het is toch zijn handwerk? Ja, his handiwork, zeggen de Engelsen dan. Hè? Het werk zijn er handen. Ja, ja. Maar hij is binnengegaan in een heiligdom wat helemaal niet met handen gemaakt is. Een heiligdom wat helemaal niet tot de schepping hoort, maar wat boven de schepping is. Namelijk het heilige der heiligen, oftewel de hemel der hemelen. Die hoort niet tot de schepping, die is hoger dan de schepping. De schepping bestaat uit twee hemelen, maar de hemel der hemelen is de derde hemel. En daar is hij binnengegaan. En het punt is dus dat nieuw verbond van toepassing is inderdaad niet op de aarde, maar in de hemel. Dat wil zeggen in de hemel der hemelen. Ik bedoel dus de hoogste hemel. Dus je krijgt de dubbele betekenis van de profetie. De een is, het is begonnen, ondanks alles. Maar met een hemelse toepassing. En dat is het verhaal. En die hemelse toepassing is uiteraard de toepassing van op de gemeente. En zo zie je dat de Hebreeënbrief wel degelijk op de gemeente van toepassing is. Ik zou niemand anders weten op wie het dan van toepassing anders zou moeten zijn. In de hemel. He? Als je zegt het is Israël, dan is het niet in de hemel, dan is het op aarde. Hetzelfde geldt voor de volkeren. Maar de essentie van de Hebreeënbrief is juist dat het nieuwe verbond wel degelijk begonnen is en toegepast wordt. Maar niet in dat wat met handen gemaakt is, maar in het werkelijke heiligdom, namelijk in de hemel. En dat is exact de plaats waar Christus is binnengegaan. En dus is het ook de plaats waar wij zijn binnengegaan. Ik weet, er wordt nog steeds erg veel werk van gemaakt om te proberen uit te leggen dat de uitdrukking hemelse gewesten of het hemelse in bijvoorbeeld de Efezebrief, dat iets lager zou zijn dan het allerhoogste. Maar dat is het niet. Integendeel, het is de plaats waar Christus is. En dat is in het binnenste heiligdom, op de allerhoogste troon. Dat wordt er tenminste gezegd. En die uitdrukking wordt daarop van toepassing gebracht. En als wij daar ook gezet zijn, in diezelfde hemel, dan mag je dat voor mijn part hemelse gewesten noemen, als je dan maar onthoudt dat er niks hogers is dan dat. Het is in ieder geval de plaats waar de troon van God zelf staat. En daar zitten wij. En dan zie je de nieuwe, diepere toepassing van de tabernakel. Want wat jou de tabernakel normaal zou verklaren is, gaat om de toekomst. Israël, de volkeren op aarde. Maar het is aan de andere kant zo dat het wel degelijk ook op de hemelse betekenis, de verborgen betekenis van het koninkrijk, het verborgen aspect van het koninkrijk van toepassing is. Dus dubbel. Nou, ga nou de tabernakel maar bestuderen.
De beschrijving
van de tabernakel, ja, uiteraard. Want ding is het niet meer. Hè? We zullen het hier even bij laten. Nou al, het is 54 minuten, 3 seconden en 69 honderdste. Nee. Mooi, dan moet ik eerst even bedenken waar ik was. Ik was in de Hebreeënbrief. Ja, dat weet ik nog. En ook had ik uitgelegd de dubbele betekenis van de tabernakel. Op grond van één en hetzelfde hoofdstuk, Hebreeën 9. Waarin eerst gezegd wordt, niet, let wel, dat is niet mijn verklaring. Ik hoop dat je ziet dat het er staat. Dat namelijk de eerste tabernakel, het heilige, een beeld is van het oude verbond, het eerste verbond. En dus is het heilige der heiligen een beeld van het nieuwe verbond. En er wordt dus klemtoon opgelegd dat zolang het oude werkt, het nieuwe niet in werking treedt. Dan is de weg tot het heiligdom, tot het binnenste heiligdom namelijk, nog niet vrijgemaakt. Maar vervolgens wordt er gezegd dat niet alleen het nieuwe verbond inmiddels in werking getreden is, en dat omdat wij een hoge priester hebben die het heiligdom is binnengegaan, maar bovendien wordt er gezegd dat het heiligdom waar hij is binnengegaan is geen letterlijk, maar een geestelijk heiligdom. En daarmee komen we bij de geestelijke betekenis van de profetie, of nog beter, de geestelijke betekenis, de verborgen betekenis dus, van het nieuwe verbond. En dan blijkt het heiligdom de hemel te zijn. En zo werkt het nou eenmaal. Dat is het principe van de profetie. Het lijkt misschien ingewikkeld, maar in de praktijk is het dat niet. Je moet gewoon onthouden dat het die beide, namelijk twee betekenissen, heeft. Nou, dat was voor wat betreft de tabernakel. Ik dacht dat het voorlopig wel genoeg was. Ik kan kwalijk de tabernakel helemaal gaan bespreken. Ja. Deze dingen zullen we nu van stuk tot stuk niet zeggen. Hè? Dus we gaan naar een volgende punt. Ik moet even kijken wat ik nou weer uitgezocht heb. Ik weet niet wat er staat, maar ik heb hier staan Handelingen 2 vers 36. Waar je wat vragen? Ja. Het principe is inderdaad dat Christus, onze hoge priester, in het heiligdom is binnengegaan. Niet in de tempel, dat kan niet, want die is er niet. En als je zegt, die is er wel, zeg ik, dat is waar, er is wel een tempel. Maar dat is een geestelijke tempel en daar wou ik het nu even over gaan hebben, langzamerhand. Maar het principe is, de Heer is binnengegaan in het heiligdom, namelijk in de hemel. Dat is dus een beeld van wat de hoge priester deed op de grote verzoendag. Hij ging het heilige der heiligen in, wat een beeld was van het aanbreken van een nieuw verbond. Want als die hoge priester dat deed, werden op grond daarvan, in principe althans, de zonden van het volk verzoend. Nou, de zonde van de hoge priester en die van het volk, want zo staat het er. Maar dat zou pas gebeuren wanneer Christus als de ware hoge priester zou ingaan in het ware heiligdom. En dat is in de hemel. En het punt is dus dat de situatie gedurende onze bedeling overeenkomt met de situatie op Grote Verzoendag onder het Oude Verbond. Waarbij de hoge priester is ingegaan in het heiligdom en waarbij het volk buiten wacht of hij ooit nog eens een keer terug zou komen. En het bijzondere is dan nog dat aangezien het hier gaat om een hoge priester van het Nieuwe Verbond, gaat het niet slechts om de hoge priester die is binnengegaan in het heiligdom, maar bovendien ook om de koning die is binnengegaan in het heiligdom, want hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek en die was koning en priester tegelijkertijd. En dat is het principe. Dus niet alleen onze hoge priester is binnen, maar onze koning ook. Sommigen zijn allergisch voor het gebruiken van het woord koning in verband met de Heer Jezus. En ik word altijd ook zeer attent als ik het hoor. Hè? En ik ben dus ook zeer attent als ik het zeg. Maar het blijft natuurlijk zo dat die hoge priester is koning. En het punt is, hij is binnengegaan. En net als de hoge priester onder het oude verbond. En wat doet het volk inmiddels? Nou, daar kun je nog even van gedachten over verschillen. Het volk doet inmiddels gewoon niks. Dat mocht ook niet, want het was die dag, het was een dag der rust, een dag van de rust, de Heer. Het werd dus een beetje als een Sabbat beschouwd, die grote verzoendag. Dus terwijl de hoge priester werk deed, het enige werk wat hij als hoge priester speciaal moest doen eigenlijk, hè, dat deed hij dan die ene dag, terwijl de hoge priester werkte, deed het volk niks. Dat was zelfs het strengste verboden op straf des doods. En het enige wat ze dus deden doen, is buiten rustig wachten tot de hoge priester weer naar buiten kwam. Want, zegt de Hebreeënbrief, maar ik heb het alweer weggeslagen. De Hebreeënbrief zegt namelijk dat deze hoge priester, onze hoge priester, ten andere malen zonder zonde gezien zou worden van degene die hem verwachtte tot zaligheid. Dat was Hebreeën 9, nog steeds het laatste vers. Dat wil zeggen, hij is binnengegaan, maar hij komt straks ook weer buiten. Dat is het aardige van die hoge priester ook op de grote verzoendag. En het buitenkomen van de hoge priester op grote verzoendag is dus een beeld van de wederkomst van Christus. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En als Israël nou maar begrepen had dat de hoge priester onder het oude verbonden type was van de Messias, hadden ze geweten dat hij zou komen, vervolgens weer zou weggaan en daarna weder zou komen. En tegen de Heer Jezus zeiden, wij hebben gehoord dat als de Messias komt, dat hij dan voor altijd zal blijven. Voor altoos zou hij blijven. Ik meen dat het Johannes 12 was. En toen zegt de Heer, nee, hij zal opvaren naar de hoge. Ja, en daarna wederkeren. Dat is het verhaal, hè? Psalm 68 weer. En Johannes 3 enzovoort. Het staat allemaal hetzelfde verhaal weer. Hij blijft niet. Hij komt, hij verdwijnt en komt dan terug. En in die tussentijd doet hij verzoening voor het volk. Nou, wij leven in die tijd en u ziet dat het weliswaar nieuwtestamentische waarheid is, maar waarheid die in het Oude Testament geleerd wordt. Want het Oude Testament spreekt of getuigt van het Nieuwe. Dus we wachten op de wederkomst van Christus en inmiddels doen wij niks. Wij verwachten gewoon degene die voor ons is binnengegaan in het heiligdom. Ik moet er trouwens wat anders bij zeggen, anders zou ik de Hebreeënbrief te kort doen. Hoofdstuk 10 gaat op dit onderwerp verder uiteraard, Hebreeën 10. En in Hebreeën 10 wordt eigenlijk het antwoord gegeven, niet op de vraag wat deed het volk terwijl de hoge priester binnen was, maar wat had het volk kunnen doen terwijl de hoge priester binnen was. Ja, dat is de beste van het hele verhaal hoor. Hoofdstuk 10 ze verklaart niet wat het volk deed terwijl de hoge priester binnen was, maar wat het volk had kunnen doen terwijl de hoge priester binnen was. Is dat voldoende herhaald? Goed. Nou, de antwoord op die vraag is heel eenvoudig. Gelet op, en zo doet de rechter dat ook, hè? Gelet op, gelet op, gelet op. Ja. En gelet op het feit dat de hoge priester het volk vertegenwoordigde. Dat wil zeggen, gelet op het feit dat de hoge priester eigenlijk het volk was. Want hij vervulde de plaats van het volk. Het hele volk kon er namelijk niet in. Dat hoefde namelijk ook helemaal niet. Eén was voldoende namens het volk. Het principe van plaatsvervanging wordt dus al uitgedrukt. Dat is een van de belangrijkste grondwaarheden voor de hele verzoening. Hè? Aangezien de hoge priester dus het hele volk vertegenwoordigde, hij was als het ware het volk en hij kon binnengaan in het heiligdom en hij werd niet gedood. Aangezien de hoge priester in die hoedanigheid het volk vertegenwoordigde, kon dus het volk gewoon achter de hoge priester aan binnenlopen in het heilige der heiligen. Dat is het hele verhaal. Wat het volk deed er niet, ze bleven buiten staan. En wat de apostel hier in deze Hebreeënbrief betoogt, is dat je niet buiten moet blijven staan, maar je moet naar binnen lopen. En wij hebben van alles gedaan om dat weg te redeneren, maar dat is de strekking van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief valt feitelijk in twee stukken uiteen. De eerste stuk, dus de eerste paar hoofdstukken, laten we ruw zeggen, de hoofdstukken 1 tot en met 4. En dan krijgen we aan het eind van hoofdstuk 4 een toepassing. Die zegt, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En dan sla ik vers 15 gemakshalve over, voor de tijd hoor. En dan staat vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En een troon der genade, dat is heel gemakkelijk, dat is een troon waarop een hoge priester koning is. Het is een troon, dus het is een koning, maar het is genade, want het is een priester. En de troon der genade, genadetroon, is de troon waarop de hoge priester koning is. En wat staat er? Laat ons toegaan, met vrijmoedigheid. Oh, dat is brutaal, en het is godslasterlijk, en het is niet in overeenstemming met de wet, en dat kun je toch zomaar niet je op jezelf toepassen? Nee, dat niet. Maar het staat hier wel. Laat ons dan met vrijmoedigheid. Je moet er wel een soort vrij voor zijn en een beetje moedig ook, dat geef ik wel toe. Maar het is een kwestie van geloof, hoor. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En het is heden de wel aangename tijd, zegt hetzelfde hoofdstuk. Het is nou de bekwame tijd. Ja, zo ver was ik nog niet. Ik ga dus even verder. Want daarna komt de tweede helft van deze brief. De eerste helft sprak eigenlijk over Mozes. Maar de tweede helft van de brief vanaf hoofdstuk 5 spreekt over speciaal Melchizedek. Of Aaron, zo u wilt. Maar Aaron weer als beeld van Melchizedek. Hè? En de toepassing van die tweede helft van de brief, die begint dan in hoofdstuk 10, vers 19. Met precies dezelfde woorden als aan het eind van hoofdstuk 4. Namelijk, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben. Dus het begint ook met, dewijl wij dan broeders, net als in hoofdstuk 4, hè? Vers 14. Dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van de hoge priester. Want die moest immers met bloed het heiligdom binnen. Hè? Om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse, dat wil zeggen nieuwe, geen oude weg, maar een nieuwe. Op een verse en levende weg. Want het is uiteraard de Heer zelf. De oude weg is die van de hoge priester onder het oude verbond, maar de nieuwe weg is die van de hoge priester onder het nieuwe verbond, namelijk Christus. En dat is een levende weg, omdat hij leeft, want hij is opgestaan uit de dood, hij heeft eeuwig leven, daarom heet dat een levende weg. Hij is de weg, de waarheid en het leven, oftewel hij is de ware levende weg. Hendiatris, schrijf dat maar op, Hendiatris, staat interessant. Hendiatris, hè? Ik had er een voetnoot bij zetten, dat staat heel geleerd. De weg, de waarheid en het leven is de ware levende weg dus. En zo staat het hier ook. Dewijl wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan op een verse en levende weg, welke hij, de hoge priester, ons ingewijd, dat is een heilig ritueel, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, namelijk het tweede heiligdom in, oftewel de hemel in, dat is door zijn vlees, waarmee je maar weer ziet dat het voorhangsel een beeld is van het lichaam van de Heer Jezus. Niet het lichaam van Christus. Het lichaam van Jezus. Het lichaam wat stierf aan het kruis. En toen het lichaam stierf, scheurde dan ook het voorhangsel. Dat is volkomen logisch. Alleen niet kausaal. Maar wel analoog. Hè? En digitaal hadden we het nog niet over. Dat is nog moeilijker. Nou. Schrijf dat maar niet op, anders snap je het misschien zelf straks niet meer. Nou, vers 21. En dewijl wij hebben, nog een argument. En dewijl wij hebben een grote priester. Dat is Hebreeuws idioom voor hoge priester. Er zijn meerdere uitdrukkingen voor hoge priester in het Oude Testament, in het Hebreeuws. Dat is namelijk hoge priester, of grote priester, of een gezalfde priester. Want alleen de hoge priester werd gezalfd. En hier vind je dus een grote priester. Dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Houd dat maar vast, dat huis, want daar wou ik het net over gaan hebben. Maar goed. Dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Waarheen? Ja, in het heilige der heiligen, kortom, in de hemel zelf, kortom, tot de troon der genade. In volle verzekerdheid des geloofs, dat is die vrijmoedigheid dus, hè. Wat in vers 19 vrijmoedigheid heet, heet hier volle verzekerdheid des geloofs. Lijkt me dat duidelijk dat het om hetzelfde gaat. Onze harten gereinigd zijnde, want hoofdstuk 9 zei dat bloed van stieren en bokken kon de gewetens niet reinigen. Maar het bloed van Christus kon onze gewetens wel reinigen, staat er in vers 13 en 14 van hoofdstuk 9. Dus onze harten zijn gereinigd, als we geloven tenminste. Ik ken er ook die niet geloven en die hebben last van een onrein geweten en onreine harten, maar dat is mijn schuld niet. He? Dan moeten ze geloven. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, volle verzekerde des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat hoeft niet meer te worden. Kijk, het punt is, je moet niet eerst gereinigd zijn om vervolgens in te kunnen gaan. Je gaat in om gereinigd te worden. Dat zijn dingen die wij altijd omdraaien, hoor. Men moet ingaan nadat men gereinigd is. Wij zijn gereinigd, we zijn geplaatst onder een nieuw verbond, maar niet hier op aarde. De bedoeling is dat we vervolgens ingaan in de hemel. En in de praktijk betekent dat we ons dat we die positie innemen. In geestelijke zin, dat wil zeggen met onze geest. Uiteraard, met ons lichaam kan dat nu eenmaal niet. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Dus laat dan maar zitten. Het gaat om geestelijke dingen. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Ik dacht dat het duidelijk was dat het daarbij ging om het lichaam van Christus. Waarvan we deel geworden zijn. Want het lichaam wordt gereinigd door Christus. Door het bad des waters des woords. Efeze 5. He? Ja, de Heer die zijn gemeente, namelijk zijn lichaam, reinigt. Nou, en vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat stond ook in Hebreeën 4. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan en laat ons deze belijdenis vasthouden. Vers 14 van Hebreeën 4. Je ziet, het is dezelfde gedachte met andere woorden. En dat is van belang, want dan kun je die stukken naast elkaar leggen. Kun je zien dat ze elkaar bevestigen, dat het over hetzelfde gaat. Laat ons de onwankelbare belijdenis de hoop vasthouden. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Even kijken. Want ik leg een ongebruikelijke klemtoon. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, want in de voorgaande verse gaat het over onze onderlinge bijeenkomst. En waar die onderlinge bijeenkomst dan plaatsvindt, nou dat is makkelijk genoeg. De enige plaats waar wij elkaar ontmoeten is voor de troon der genade, dat is in de hemel zelf. Dat is onze positie. Ons leven is in Christus verborgen bij God. Onze onderlinge bijeenkomst is voor de troon der genade. Dus niet in een kerk, niet in een gebouw, niet in een zaaltje, niet ook niet in een vergaderlokaal. Met hoofdletter tussen aanhalingstekens. Dat is voor sommigen onder ons. In de eerste plaats voor mezelf. Laat ons die bijeenkomst niet nalaten voor de troon der genade. Dus in de hemel, achter het voorhangsel. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, want er zijn sommigen die kennen alleen maar hun positie hier op aarde, willen van de rest niet weten. En dan mag je nog blij zijn hoor, want er zijn er die hun positie op aarde ook niet kennen. He? Maar laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, kortom, laat ons die hemel binnengaan. Maar elkander vermanen staat er, en dat zoveel te meer als je ziet dat de dag nadert. Die dag is uiteraard niet de afgesproken eerste dag van de week, maar de dag die nadert is de dag waarop we zelfs lichamelijk onderling bijeen zullen komen voor de troon der genade, voor onze koning en hoge priester, namelijk de dag van de opname van de gemeente. En de uitdrukking onderlinge bijeenkomst komt dan ook nog maar één keer elders in de schrift voor, en dat is in 2 Thessalonicenzen 2, als ik het goed zeg, laat ik het nou goed zeggen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, waar het vertaald is met toevergadering. Onze toevergadering, in Hebreeën 10 dus onze onderlinge bijeenkomst. Maar het is echt hetzelfde woord, episynagoge. Schrijf dat ook maar op, daar staat weer vreselijk geleerd. Ja, dat is een speciale synagoge, ja. Een episynagoge. Hè? Een episynagoge, ja. Onze onderlinge bijeenkomst. Onze bijeenkomst tot elkaar namelijk. Maar we ontmoeten elkaar waar anders dan in het centrum. Dat is ook weer even buiten de orde. Hè? In het centrum dus, daar ontmoet je elkaar. Dat is heel gewoon. En dat is voor de troon der genade in het binnenste heiligdom. En zo staat het hier ook. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben met elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag van de opname van de gemeente dus van de onderlinge bijeenkomst nadert. De bedoeling is dat we nu al geestelijk ervaren wat straks ook lichamelijk ervaren zal worden. En als je dat niet doet, zegt het volgende vers, want zo wij willen zondigen, zo wij willen niet geloven, want zonde en ongeloven in ieder geval in de Hebreeënbrief absoluut hetzelfde. Er is geen enkel verschil tussen. Zo we willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Dat betekent iemand die de onderlinge bijeenkomst nalaat, heeft slechts een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Dat geldt niet voor als je niet naar de kerk gaat. Dat zouden sommigen wel willen. Maar het is nu eenmaal niet zo. Dat geldt alleen als je niet nadert tot de troon der genade. Zie, dat is heel simpel. Als je die versen nou maar gewoon in de Bijbel laat staan in plaats van ze eruit te plukken, dan hoeft het nooit problemen op te leveren. Nou, dan laat ik het dan maar weer bij. Want daar heb ik een korte samenvatting gegeven meteen van de Hebreeënbrief. Die dus inderdaad illustreert hoe oude dingen een nieuwe betekenis krijgen. Hè? Daar ging het nou maar om. Nou, ik was eigenlijk op weg naar Handelingen 2. Ik probeer het weer. The second chapter of Acts. Handelingen 2. Juist. Ik vroeg me al af waarom ik dat nou in mijn aantekeningen gezet had. Maar nou weet ik het. Daar staat... In vers 32. Dan zie je dat we precies in het verband van het verhaal blijven. Dat is heel mooi. Er staat... Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Er was net een vraag over 2 of 3. Maar je weet waarschijnlijk dat 2 of 3 dat getuigen zijn. Hè? 2 of 3 getuigen, bij 2 of 3 getuigen zijn alle woorden bestaan. Daar heb je een ander begrip van 2 of 3 getuigen. Maar daar geldt hetzelfde voor. Het is Bijbels idioom voor een paar. Er moet er meer dan één zijn. Hoeveel geeft niet, maar in ieder geval meer dan één. En waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn, dat is precies hetzelfde dus. Hè? Want 1 kan namelijk niet vergaderen. Nee? Ja, ik heb wel iemand die dat doet, maar dat helpt zo weinig natuurlijk. Maar 1 kan niet vergaderen en 2 kunnen dat wel. En waar maar 2 vergaderen of 2 of 3, dat wil zeggen heel weinig. Daar is de Heer in hun midden. Dat is het principe. En nou, we lezen weer. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. 2 of 3 getuigen desnoods, maar het gaat hier om 12. Op zijn minst, hè. Hij dan, zegt de apostel, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde... Dan weet je meteen hoe God dat gedaan heeft. Met zijn rechterhand, inderdaad, ja. Dat is van belang, hoor. Met de linkerhand is niet best. Maar het is met de rechterhand heeft hij hem opgewekt. Want hij heeft hem ook gezet aan zijn rechterhand in de hemel, Efeze. Of zal ik zeggen, Psalm 110. Hè, Oude Testament dus. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat is de praktische toepassing van Joël 2, maar daarover hebben we het al gehad, geloof ik, in het verleden. Is het niet? Of nog niet? Jawel, we hebben het in ieder geval wel eens aangehaald. Ik heb het nog niet uitgebreid besproken, maar het is wel goed zo. Er staat, want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt... David zegt namelijk in Psalm 110, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot de voetbank uw voeten. De apostel Petrus spreekt keurig uit het Oude Testament en toch predikt hij nieuwtestamentische waarheden. Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Diezelfde Psalm 110 waar hij uit citeert, zegt dan ook... Gij zijt priester voor altoos na de ordening van Melchizedek. Een heel de Hebreeënbrief geeft daar dus een commentaar op. Niet priester tot aan zijn wederkomst, maar priester voor altijd. Want het priesterschap duurt tot aan de dood, maar wij hebben een hoge priester die nooit meer sterft. Die heeft volkomen eeuwig leven ontvangen en daarom kan hij ook volkomenlijk zalig maken degene die daartoe gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Ik ken het uit mijn hoofd, hè? Merk, dat wist ik ook niet, maar het valt mee. Hè? Ja, dat was dus weer de Hebreeënbrief. Ik weet niet welke, ik dacht hoofdstuk 10, maar ik weet niet zeker. Maar goed, er staat hier, zo weten dan zekerlijk, vers 36, het ganse huis Israëls, dat God hem, Christus, of Jezus van Nazareth, tot een Here, dat wil zeggen tot Jehovah, niet tot een Here, maar gewoon tot Here, want het woordje een bestaat nou eenmaal niet in de grondtekst, dus als het even kan, moet je het weglaten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot Here, tot Jehovah en Messias, Christus, gemaakt heeft. En omdat er geen misverstand zou bestaan, staat erachter, deze Jezus die gij gekruist hebt. Wij zouden zeggen, dat is provocerend. En dan zeggen we, ja, inderdaad, maar zo hoort het. Toch? Ja. De Heer, wat dat betreft had Petrus heel wat geleerd van de Heer Jezus zelf, die zou ik net zo gedaan hebben. Maar goed, deze Jezus die gij gekruist hebt, is geworden tot een Heer en Christus. En het wordt gezegd tot het ganse huis Israëls. En dat is van belang. Israël wordt hier een huis Israëls genoemd. En het kenmerk van een huis is dat het bestaat op dat er iemand in wonen. Er moet iemand in wonen. En wat in het Oude Testament namelijk al duidelijk wordt gemaakt, is dat Israël een huis is onder de naam Israël, het huis Israëls. Maar de bedoeling van dat huis Israëls is dat de Heer daarin zou wonen. Dat de Heer zou wonen in het midden van zijn huis. Namelijk het huis Israëls. En daarom stond de tempel te midden van Israël. Alleen de Heer wilde wel wonen in zijn huis, maar het huis wilde de Heer niet in haar midden. Dat is het probleem. En dat is dan ook wat in Jeremia 31 bedoeld wordt, wanneer daar niet alleen het nieuwe verbond wordt aangekondigd, maar er wordt ook gezegd, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Of anders, de Heer zal iets nieuws scheppen op de aarde. Dubbele punt. De vrouw zal de man omvangen. Dat wil zeggen, Israël is het huis, namelijk de vrouw. Dus fundamenteel hetzelfde begrip. Alleen die vrouw die wilde haar man niet omvangen. En wat de Heer zou scheppen, was iets nieuws, namelijk een nieuw Israël en zelfs een nieuwe man. Namelijk de opgewekte Christus. En die nieuwe vrouw zou inderdaad die nieuwe man wel degelijk omvangen. En in dat verband wordt dan ook prompt het nieuwe verbond aangekondigd in vers 31. Want het nieuwe verbond is dan ook inderdaad een huwelijksverbond. Vanzelfsprekend, lijkt mij. Zie? Maar het is zo dat, ik zeg maar even gauw, vrouw en huis is hetzelfde. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in Joods gezegde van de vrouw is het huis. Hè? Dat is gewoon een uitdrukking. Maar bovendien in een van de woorden voor vrouw, een van die woorden is namelijk het Hebreeuwse bad. Oftewel gewoon bed. Daar komt de naam bed of Betsy vandaan, weet je, Betsy. Turf. Dat zat hem in haar omvang namelijk. Nou ja, laat maar zeggen. Hè? Was het Bessie? Nou, dat is kort ervoor. Hè? Nou. Maar in ieder geval, het Hebreeuwse woord bat, wat meestal vertaald wordt in onze Bijbelvertaling met dochter, want men zoekt dan naar andere woorden voor vrouw. Het wordt vertaald met dochter. En Bathseba vertaalt men dan met de dochter van de zeven. En dan heb je nog Elisabeth. Hè? En Beth is dus, betekent dus dochter. Maar het betekent tegelijkertijd ook huis. Het is namelijk een vrouw. Het is ook een huis. Alleen, ja, ik weet wel, men spreekt het uit als beet of bed als het om een huis gaat. En men spreekt het uit als bad als het om een vrouw gaat. Want anders is men bang dat er verwarring ontstaat. Maar ik hoop dat jullie ook weten dat het Hebreeuws nou eenmaal geen klinkers kent. Dus het speelt helemaal geen rol hoe we het uitspreken. Het verandert aan het woord van God namelijk helemaal niks. En we moeten zelf maar zien of we er een vrouw onder verstaan dan wel een huis. En het beste wat je kunt doen is het dus allebei eronder verstaan. Want Israël is een huis. Een huis Israëls. En bovendien is het de vrouw des Heren. De vrouw van Jehovah. Het is hetzelfde. En de functie van de vrouw en de functie van het huis is ook dezelfde. Namelijk het omvangen van de man. Namelijk van degene die in het huis woont. En dat is een hele vruchtbare samenwerking, mag ik wel zeggen. Ja, dat is dubbelzinnig, maar ik bedoel dat ook in het licht van de eeuwigheid natuurlijk. Hè? Je krijgt straks dat de vrouw de man omvangt en daar komt dan ook inderdaad de nieuwe schepping uit voort. Als Israël de Heer accepteert, dan krijgt het koninkrijk ook hier op aarde gestalt en het loopt uit in een nieuwe schepping. Zie, dat is het hele principe. Het principe van voortplanting, of zal ik zeggen van geboorte en dus wedergeboorte. Maar goed, Israël is dus dat huis. Het beeld van het huis wordt toegepast op Israël. Israël is een huis. De letterlijke betekenis daarvan, die was de apostel kennelijk bekend. Anders had hij niet gezegd, zo weten zeker het ganse huis Israël. Anders had hij wel kunnen zeggen, zo weten zekerlijk het ganse volk Israël. Maar hij zegt niet volk, hij zegt huis. En dat is niet omdat dat hetzelfde is, maar omdat het gewoon hem zo uitkwam hier. Het huis Israëls. We moesten eraan denken. Of ik zal het anders zeggen, de bedoeling van deze preek van de apostel Petrus was dat Israël haar man, haar heer, nou, zou ontvangen. Of omvangen, om het dan maar zo te zeggen. opdat het nieuwe verbond in werking zou treden. De preek had ook kunnen gaan over Jeremia 31 dus. Is er volstrekt mee in overeenstemming. En het principe is nu dat het beeld van het huis waarin de man zal wonen van toepassing is op Israël. En het zal ook van toepassing zijn in de toekomst, want de man zal zich melden en is al in het midden van Israël wonen. Dat hebben we al gelezen de vorige keer in Psalm 68. Want de gevangenis gevangen nemen, de mensen gaven geven, ook de onderhorigen, om samen met hen te wonen, staat er. En nou zijn we er weer, want we hebben van Psalm 68 al vastgesteld dat het van toepassing was op Israël, zowel als de gemeente, volgens Efeze 4. En zo is het met het hele beeld van het huis dus ook. Toen vroeg iemand mij, geloof ik, ook of ik er nog op terugkwam. Was jij, geloof ik, hè? Op dat huis. Of ben je zover nog niet? Op de levende stenen, namelijk, uit Petrus. Want de apostel Petrus haalt het beeld van het huis aan. Ze vraagt je wat, jong, let even op, ze vraagt je wat. Oh. De apostel. Niet. De apostel Petrus haalt het beeld aan in 1 Petrus 2. Is dat zo? Ja. In 1 Petrus 1, de laatste verse, spreekt hij over: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Waaruit je maar weer ziet dat wedergeboorte van alles te maken heeft met conceptie, met vruchtbaarheid dus, met zaad. En maar dan is het resultaat daarvan, vers 2 van 1 Petrus 2. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Daar kom ik later nog op terug, dus laat het nu maar even zitten. En dan vers 4, tot welke komende als tot een levende steen. En dit is commentaar op Jesaja 28. Komende tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Het gaat om de steen die vast gefundeerd is en tegelijkertijd de steen die door de bouwlieden versmaad is en die geworden is tot een steen des hoofds, des hoeks. Staat de vertaling. He? En dan staat er, vers 5, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg het Sion, de uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is enzovoorts. En verder de rest van dit gedeelte hebben we al een keer eerder besproken, want er wordt Exodus aangehaald, de Deuteronomium enzovoorts. Namelijk over het uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, Ami, Rugama, et cetera, et cetera. Dus dan hebben we weer het oude verhaal van dat de apostel Petrus de dingen toepast op Israël. En hier het beeld van het huis dus ook. En hij zegt, het huis wordt gebouwd, niet zomaar, maar het huis wordt gebouwd op een bepaald fundament, op een levende steen. Het ging namelijk om een vaste steen die wel beproefd is, een kostelijke steen, Jesaja 28. Hoe komt het dat die steen zo vast ligt, onwankelbaar is, een beproefd is? Wel, het is heel eenvoudig, omdat die steen is Christus, dat wil zeggen de opgewekte. Alle beproevingen heeft hij al doorstaan en hij heeft eeuwig leven ontvangen en hij leeft dus altijd, want eeuwig leven is onvergankelijk leven. Het is eenmalig leven, maar het gaat nooit over, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, het is hetzelfde als wat in de Hebreeënbrief staat. Hij kan volkomen zalig maken alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden enzovoorts. Hè? En die steen is dus een onwankelbare steen, omdat het beeld is van het leven na de dood, de opgewekte. En dan staat er niet alleen Christus is die steen, niet alleen de Messias is die steen, maar ook wij die met Christus zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, hoofdstuk 1 vers 3. Dus een paar versen terug. Ook wij die met hem zijn wedergeboren, zijn dus ook levende stenen. En wij worden samen met hem gebouwd. Tot wat? Nou staat het tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. Dat wil zeggen een tempel. Een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren. Gaat om een geestelijke tempel met geestelijke offers. En geestelijke stenen uiteraard. Om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En zo ongeveer eindigt de Hebreeënbrief ook, namelijk geestelijke offers. Dat is namelijk de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Nou, het principe is dus weer dat de apostel Petrus het hier toepast op Israël, want daar schrijft hij aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En dat hebben we al eens een keer aangehaald, dus dat moet dan maar zo liggen. Maar het punt is dat de apostel Paulus ditzelfde beeld ook aanhaalt van dat geestelijke huis, uiteraard. Maar hij doet dat in Efeze 2. Dat is eigenlijk heel aardig. Efeze 2 doet hij dat, vers 20. Nou, eigenlijk vers 19. Dat is heel mooi. Er staat, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat is het beginsel van dat de zegeningen van Israël wel degelijk tot de heidenen komen, voor zover zij tenminste geloven. En dan staat er, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Want Israël was het huis, maar wij heidenen die tot geloof komen, net als die gelovige Israëlieten, vormen samen ook een huis. Maar niet een huis hier op aarde, maar een geestelijk huis, een hemels huis, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is de uiterste hoek. Staat er letterlijk. Niet Jezus Christus, maar Christus Jezus is de uiterste hoek. Hoeksteen dan, goed, inderdaad, maar dat staat er dan niet helemaal. En er staat, in welke, of op welke, het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede, dat wil zeggen met de gelovigen uit Israël, gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dus de apostel zegt, het is niet alleen van toepassing op Israël, maar het is ook van toepassing op heidenen die tot geloof komen. Ik moet beter zeggen, hij zegt, het is niet alleen van toepassing op Israël dat tot geloof komt, maar ook op heidenen die tot geloof komen. En daarom zijn we huisgenoten Gods. Huisgenoten ook niet in de zin alleen van wij wonen in het huis, maar huisgenoten in de zin van wij hebben deel aan het huis. Wij zijn stenen, levende stenen van dat huis. Huisgenoten wil zeggen dat je deel uitmaakt van het huis. En dat is dubbelzinnig, omdat onder huis verstaan kan worden het bouwwerk, maar onder huis kan ook worden verstaan de huishouding, namelijk allen die erin wonen. En in beide beelden worden inderdaad op ons van toepassing gebracht. Alleen, als de apostel verder gaat op dit beeld, dan laat hij het beeld van het huis vallen en hij vervangt het door het beeld van het lichaam. Hij vervangt het beeld van het huis. Stoor me nou even niet, want anders dan loop ik zeker uit de tijd. Hij vervangt het beeld van het huis door het lichaam. Dat wil zeggen, een huis is een omhulling waarin iemand woont, maar een lichaam is dat ook. En het beeld van het huis ontleent hij aan Israël. Maar vervolgens transformeert hij het als het ware en zegt dat huis, dat is een lichaam. En dus zegt hij, wij zijn leden van het lichaam van Christus, in plaats van dat hij vasthoudt aan, we zijn stenen van het huis van Christus. Het is wel waar, maar hij geeft het een hogere betekenis. En daar heb je het principe, als het gaat over Israël, dan is het de tempel, een huis, maar als het gaat over de gemeente, dan wordt het dus het wordt hetzelfde beeld toegepast als lichaam. Datzelfde principe heb ik trouwens ook uitgelegd in die brochure over de bruidegom en de bruid. Het principe van de bruid is van toepassing op Israël, maar zodra het op de gemeente van toepassing gebracht wordt, wordt het een fase hoger of wordt het geïntensiveerd, dan is het niet meer de bruid, maar dan komt het nog dichter bij de Heer, dan is het namelijk zijn lichaam. Zie je? Dat principe is het, dus het gaat de fase hoger. En zo is het hier ook. Overigens is het zo dat de apostel Paulus aanvankelijk in 1 Korinthe het beeld van het huis gebruikt. Dat is in 1 Korinthe 3, waarbij het gaat om de opbouw van de gemeente. Dan wordt er gezegd, niet alleen dat wij Gods akkerwerk zijn, maar we zijn ook Gods gebouw, staat in vers 9 van 1 Korinthe 3. Gods gebouw, zijt gij, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen, enzovoorts. En vers 12, indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi of stoppelen, dat kan allemaal. Dat wil zeggen, je kunt met edele materialen werken, ook met hout, hooi en stoppelen. En je weet waarschijnlijk, hooi en stoppelen werden gebruikt om bakstenen te maken in de slavernij van Egypte. Nou, dat spul moet je dus niet gebruiken. Je moet natuurstenen gebruiken. Levende stenen, zal ik maar zeggen. Edele materialen. Dat wat God zelf geschapen heeft, hoeven zelf geen stenen te maken. God heeft de stenen gemaakt. En zo wassen wij op, om de term dan maar weer vast te houden, tot een tempel Gods. Of weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Dat is vers 16. Zie je? Dus het beeld van het huis wordt eerst, is eerst van toepassing op Israël. Daarna wordt het dus ook van toepassing gebracht op de gemeente. Maar wanneer de consequenties eruit getrokken worden, dan wordt het beeld eerst omgevormd tot een lichaam. Want dat is ook een bouwwerk. Wat de stenen zijn voor het bouwwerk, dat zijn de ledematen voor het lichaam. En daar zie je dus de diepere, de hogere betekenis van de oud-testamentische profetieën met betrekking tot het huis Israëls. Nou, daar moet ik het weer bij laten, want onze tijd is weer ruimschoots om.